Gemeente, ik denk dat in geen enkele periode van de geschiedenis er zoveel veranderingen zijn opgetreden als in de vorige eeuw. Op alle terrein. Je kunt dit niet noemen of er trad een revolutionaire verandering op. En ik denk dat al die veranderingen te maken ook hebben met de plaats die het gezag heeft gekregen. Namelijk een plaats die helemaal onderaan de ladder staat. Om niet te zeggen dat het gezag eigenlijk is verdwenen vanuit de filosofie van de mens zonder God. Juist op dit terrein is de verandering ontstellend geweest. Vorige week heb ik uitvoerig gezegd wat dat betekent eigenlijk, het gezag Bijbel. Namelijk dat het zeggen van God, de zeggenschap van God, niet meer doorvertaald wordt naar hier en nu. En dat God het niet meer mag zeggen, maar dat we ons eigen zegje gaan doen in de plaats van God. En vaak tegen God. En als dat zo is, en ik denk als we een klein beetje kijken kunnen in de gang van zaken van de laatste tijd, dat je dit zonder meer moet erkennen, dat het gezag eigenlijk verdwenen is, zo goed als. Dan betekent dat tegelijkertijd dat het ouderlijk gezag ook mee is gegaan op het hellebak. En dat het oude gezag vandaag de dag eigenlijk niet meer noemenswaard is als hij de maatstaf hanteert van de Heilige Schrift. En daar zou je best wel mogen schrikken uiteraard. Maar tegelijkertijd is er doen aan, want God wil vanmiddag zeggen waar het om gaat, ook vandaag. En dat is de evangelie. Dat neemt weg dat het gezag vroeger min of meer vanzelfsprekend zaak was. Daar discussieerde je niet over. Gezag was er uiteraard en dat eerbiedigde je. Het gezag van de overheid, het gezag van de ouders, het gezag in de kerk. Maar ik denk dat het niet erg te veel is gezegd als ik vandaag concludeer dat het gezag min of meer, ja, laat ik maar zeggen, een vies woord geworden is. Gezag. Ja, wie komt daar dan nog mee aan? Gezag. Wat moet je daar dan nog mee? Vandaag de dag. Gezag. Eigenlijk een denigrerende reactie op het noemen van het woord gezag kunt u vandaag zonder meer verwachten. Gezag, wat is dat nog? En dan gaat het eigenlijk in het denken van velen om een verouderd begrip. Vroeger kon je daar wat mee, maar vandaag kun je daar eigenlijk niet meer mee. Het behoort in het denken van velen tot een verouderd leefpatroon, een denkpatroon wat echt helemaal ouderwets is. En ook dat is een vies woord, ouderwets, toch? Ja, wat moet je er vandaag mee, gezag? En eigenlijk kun je er geen kant mee op met gezag. Ja, je kunt erover praten nog wel, maar in de praktijk, wat is hiermee? Aan alle kanten zitten we vast als het gaat om de praktisering en uitoefening van gezag. Uiteraard zijn deze gedachtegangen helemaal verklaarbaar uit een denkpatroon zonder God. Zeg dan maar een humanistisch patroon, wat wel hoop opgeeft vaak over de mens. En het goede van de mens beoogt, En het goede van de mens ook wil blootleggen, want daar gelooft men in. Maar dan zonder God, want ja, met God kun je eigenlijk helemaal toch niks meer. Dan heb je gelijk de link tussen gezag en God. Met God geen raad meer, dus ook met gezag niet meer. Dat is heel fundamenteel. Je kunt zien, gezag kun je nooit waarmaken, kun je nooit inhoud geven, kun je nooit body geven, los van God. Dan kun je proberen een poosje vol te houden, maar het is een luchtbel. Blijft steeds hangen, maar het is zo weg. Gezag is per definitie onlosmakelijk verbonden met het zeggen van God, de zeggenschap van God. Nou, ik denk dat we zo eigenlijk ons toch ook weer wat te gemakkelijk afmaken van deze denkbeweging en zeggen, ja, dat heeft te maken met het feit dat ze het losgelaten hebben. Maar ik vermoed dat er ook een andere reden is waarom het gezag, het ouderlijk gezag, met name, op de tocht staat. En ik denk dat dit de reden is dat er vroeger wel erg gemakkelijk werd omgegaan. De uitoefening van gezag, dat sprak eigenlijk vanzelf. En misschien was dat gezag, wat voor gezag moest doorgaan, verbonden met een heel streng wetticisme. Gezag was er zo'n meer punt uit. Er werd niet over gepraat, niet over nagedacht. Er was gezag, als het gezag zelf was. In ieder geval. Ik vermoed dat het loslaten van het gezag, ook in onze eigen kringen, heel vaak te maken heeft met een reactie op dat overbenadrukken van gezag los van God. Kijk, vroeger hadden de ouders het zonder meer voor het zeggen. En daar praten we verder niet over. De kinderen hadden zich neer te leggen bij het gezag. Ouderlijk gezag. Maar dat strenge wetticisme heeft een reactie opgeroepen van wetteloosheid en van bandeloosheid. Want het kil uitoefenen van gezag, wat vroeger heel vaak toch plaatsvond als een vanzelfsprekendheid, dat vroeg vaak niet naar de eigen persoonlijkheid van het kind. De vragen van het kind vaak niet serieus werden genomen. Je had maar te luisteren, punt uit. Er is, en ik zeg met een zekere voorzichtigheid, er is een bepaalde calvinistische strengheid geweest. Die is er nog wel. Die weinig of niets te maken had met het evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat het goed is om de ogen hiervoor niet te sluiten. Een stukje zelfanalyse, zelfbeproeving ook in deze, is denk ik onbeheerlijk en zonder meer nodig. Want het zou kunnen zijn dat ontsporingen, ook in onze kringen, hier alles mee te maken hebben. Kijk, dan wijs ik wat minder snel naar die denk- en leefpatronen zonder God. Want die hebben het gauw gedaan natuurlijk. En ik weet wel, via de omweg is er beïnvloeding, ja, is er zelfs een relatie tussen het streng calvinisme zonder evangelie en denkpatronen zonder God, zonder meer. Maar het is wel goed om de zaken even wat onderscheidend te bekijken. Als Paulus de kinderen op hun plicht gewezen heeft, gij ouders, gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht, vorige week zondagmorgen, dan richt Paulus zich nu tot de ouders. Echt heel merkwaardig, want het ging over het vijfde gebod, heel nadrukkelijk, vorige week, in de vers 1 tot en met 3. En in het vijfde gebod vind je niet direct een aanspraak tot de ouders. Wel de kinderen. Eer je vader en je moeder. Maar de houding van pa en ma hebben kennelijk alles van doen met de houding en de reactie van de kinderen. En ik denk dat Paulus dit haarfijn heeft aangevoeld. Hij bekijkt de zaak van alle kanten. Ook van de kant van de ouders. Geven de ouders wel de gelegenheid dat de kinderen hun ouders eren? Ik heb dat vorige week aangehaald met het noemen van zoveel verstoorde verhoudingen vanwege inst. Of vanwege een tyranniek dominant optreden, pa of ma. Of vanwege een geesteloze houding van je vader of je moeder, waarin je onmogelijk je vader of moeder kan eren, weet u wel. Nou, deze dingen voelt Paulus kennelijk aan. En als hij het vijfde gebod niet precies vertaald heeft, dan komt hij nu even terug bij de ouders. Eigenlijk heel opmerkelijk, omdat Paulus geen vader was. Dit mag een bemoediging zijn voor de velen onder ons die geen vader of moeder zijn. Wat diep verdriet kan wezen. Maar kennelijk is Paulus nu bezig als een vader in Christus. Een vaderfiguur in de gemeente, in de kerk. En passant, als u kinderen hebt, geen vader of moeder bent, dan mag u in de gemeente een vader in Christus zijn. En zo is in het organisme van de gemeente de plaats voor een heel spontane organische verhouding. Daar waar een gebrek een manco lijkt te zijn, is God bij macht om het op te vullen op een heel bijzondere wijze. Lieve mensen, als u alleenstaand bent, u mag een heel aparte gemeente innemen om met de kinderen van de gemeente te worstelen voor Gods aangezicht. Ja? Zo hoort u er helemaal bij. En krijgt u misschien wel een heel aparte plaats in de gemeente ten aanzien van deze woorden. Nogmaals, heel merkwaardig. Als Paulus het vijfde gebod niet testament is vertaald, dan komt u nu met een boog terug naar de vaders. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren. Nou, dat heeft u het. Nou, dat betekent dus, vader moet dus maar helemaal nooit straffen. Hij mag niet streng wezen, want dat behoort bij een verouderd opvoedingspatroon. Dat doe je vandaag niet meer. Je verziekt je kind. Kijk uit. Je moet kind gewoon zichzelf laten zijn. Hooguit door je voorbeeld mag je proberen een beetje te corrigeren. Maar niet straffen. Niet straffen. En nooit boos worden. Nooit boos worden. Nou, zo wordt er momenteel volop geredeneerd in de moderne opvoedkunde. En ook wel in de gemeente. Maar lieve mensen, wie zo denkt en wie zo handelt, die heeft de Bijbel tegen zich. En wie heeft het nou voor het zeggen? De moderne pedagogie of de Bijbel? Nou, het antwoord is niet moeilijk. Hè? De Bijbel is die God die straft, ja, waar ongehoorzaamheid is. Dat hoort bij God. Dat hoort kennelijk bij zijn opvoedkunde. Dat hij straft niet om te plagen, maar om ons goed te kunnen doen. Houd dat vast. De God van de hemel straft ongehoorzaamheid. Ja, in de moderne theologie gaat dit weg. De straf van God en de toorn van God. En annex krijg je zo'n opvoedkunde natuurlijk. Wat gebeurt er? Maar wij weten toch dat de bijbelse theologie is. God straft de ongehoorzaamheid is. Maar Gods straffen vinden in de Bijbel altijd plaats in het kader van zijn liefde. Houd het ook vast. En dan geeft het als lieverigheid of lieverheid of dat soort toestanden. Maar in het kader van liefde waarmee hij zelf God is. God is liefde. In dat kader staan zijn straffen. Verbonden met zijn Godheid zelf. God is liefde. Dat betekent in de opvoeding van onze kinderen is de straf wel degelijk op zijn plaats. En wie dat schrapt, ja, die schrapt de Bijbel. Met alle gevolgen die. Maar let dan wel, die straf van ongehoorzaam kind, ik zeg het nog een beetje archaïsch, die mag nooit overmatig zijn. En die mag er nooit zijn vanuit hardheid. Ik zou bijna zeggen, denk erom, dat ben ik zelf vader, wie wind zaait, zal storm oogsten. Niet vanuit hardheid. En niet over den veel van het goede. Als wij onze kinderen straffen vanuit eigen geïrriteerdheid of vanuit eigen verkeerdheid, dan bereik je het omgekeerde wat je eigenlijk bedoelt. En eens voelen ze aan, onze kinderen, dat wij spreken en handelen vanuit een stukje onmacht. Want wie boos wordt, los van God, is zwak. En als je vanuit boosheid, geïrriteerdheid, straalt, voel je kinderen aan, dat is machteloosheid, dat is onmacht. Onderschat de intuïtie van de kinderen niet. We hebben onze kinderen wel terdege te vermanen en te bestraffen, indien nodig. Maar altijd vanuit een stuk zelfdiscipline. En die zelfdiscipline, die leer je alleen maar aan de voet van het kruis. Waar je weet en beleidt, ik verdien Gods straf. Ik verdien de eeuwige straf. Maar mijn God vergeeft mij eindeloos genadig om Jezus wil. Kijk, daar kom je in het gareel van het evangelie. Daar leer je de ware zelfdiscipline. Je weet van het een en je weet van het ander. Want bij het kruis wordt de hoogste straf en de hoogste liefde tegelijk zichtbaar. Onthoud u dat. Dat is al zo'n wonderlijk gegeven. De hoogste, strafste straf en de wonderlijkste liefde komen tegelijkertijd openbaar. Dat is het geheim van het kruis. Van onze Heer Jezus Christus. En daar moet je als christen ouder van weten toch. Dat je van weten. Proef ondervindelijk. Heel persoonlijk. En wie deze zelfdiscipline geleerd heeft. Bij het kruis van Jezus Christus. Die weet op een juiste wijze te doseren. Als het gaat om straf. Om het geven van straf. En vermaning. altijd gemengd met liefde. Met Gods liefde. En geen zoetsappigheid. Gods liefde. Nou, daar staat de straf in het teken van Gods liefde. Ik denk dat we daarnaast moeten bedenken, lieve mensen, ik zit naast u hoor, want mijn kinderen zijn wel getrouwd, maar ze behandelen nog steeds als vader en ma als moeder, dus je moet altijd nog uitkijken dat je niet verkeerde verhoudingen creëert door wijze en optreden die niet overeenkomt met de liefde. Dus ik zit met u mee te leren, nog altijd. Ik denk, zei ik, dat we bovendien heel goed moeten beseffen dat we onze kinderen niet hebben voor onze eigen plezier. Het zijn konijntjes, weet u wel. En ieder kind is een eigen persoonlijkheid. Een heel eigen persoonlijkheid. Op zichzelf. En we moeten ons kunnen inleven in de eigen denkwereld van onze kinderen. Wat een opgave zeg. Je moet zelf kind worden. Weer. En dat laatste wordt weer bepaald door het eigen karakter van een kind en ook de leeftijd van een kind. Globale en massale opvoeding bestaat niet. Wie zonder meer bij zijn kinderen zijn eigen denk- en leefpatroon wil opdrukken, die maakt fouten. Die gaat gevoelens van weerstand kweken. Laat dit nou eens even heel goed bij ons doorbrengen. Zomaar zonder dat je ruigen hebt, ben je bezig om je eigen denken en je eigen patronen en je eigen gedragingen over te brengen op je kinderen. Maar kan reactionaire gevoelens tot gevolg. En wat is daarvan het gevolg? Dat op den duur onze kinderen het gezag gaan afwijzen en gaan afschudden als een juk. Het was te zwaar om te dragen. En daar gaan ze. Op alle manieren vaak. Ik heb vorige week gezegd, lieve mensen, ik voel u vaak aan. En ik wil het nog niet erger maken dan het is. Want er wordt zoveel geleden op dit punt. Er wordt zoveel geleden. Maar een christen moet ook aan zelfbeproeving doen. Er moet ook een zelfanalyse kunnen maken. Waar kan het fout gegaan zijn? Misschien bij mijn eigen houding heb ik iets verkeerd gedaan. Een verkeerde houding aangenomen bij de opvoeding. Maar je kunt later wel klagen over je kinderen. Maar het zou kunnen zijn dat je alleen maar de vruchten plukt van eigen akker. Vandaar de apostolische vermaning: gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Nogmaals, onze opvoeding en onze vermaning zullen altijd moeten staan in het teken van de liefde. Wilt u dat gordijn zeggen, dat verblindt mij. Gordijn achter op de galerij. Vandaar dat onze tekst een wending maakt nu van het negatieve naar het positieve. En die positieve wending luidt aldus: maar voed hen op in de lering en de vermaning van de Heere. Nou, negatief, verwekt niet tot toorn. Positief, in de plaats daarvan, voed ze op in de lering en vermaning van de Heer. Want, zoals al gezegd, onze kinderen zijn ten diepste niet van ons. Dat zeggen wel onze kinderen. Maar eigenlijk heeft de Heer hen ons voor een tijdje geleend. Je mag een poosje voor ze zorgen. Je mag een poosje ze begeleiden. En straks wordt het zelfstandige persoonlijkheden. Voelt u wel hoe enorm belangrijk het is welke begeleiding ze dan gekregen hebben? Hoe wij voor ze gezorgd hebben? En laat ik dan eens vragen. En ik zit naast u hoor, want ik voel het helemaal door me heen gaan. Is onze opvoeding vaak niet machtig? Soms zien we graag onze eigen karakter terug in onze kinderen. Om trots op te wezen. Om mee te pronken. Nou, u snapt wel, ik ga dras door me heen hoor. Of dat we willen dat ze gaan bereiken wat wij nooit konden bereiken, omdat we de mogelijkheden niet hadden. Dat zouden we zo graag aan onze eigen kinderen terug willen. Een zo goed mogelijke positie in de maatschappij. Of misschien wel een hele mooie positie in de kerk. Dat kan vandaag ook nog. Nou. Kinderen met wie je dan nog eens voor de dag kunt komen. In je familie. En bij je kennis. Op een verjaardag. Mijn zoon. Nou. En onze dochter. Je kijkt je kennissen aan en je denkt, nou, bij jullie is niet veel geworden. Bij jullie is niet veel geworden. Zo te zien. Mijn zoon. Mijn dochter. Kijk. Mag dat dan niet? Mag je dan niet het beste voor je kinderen zoeken? Zeker. We mogen er alles aan doen om onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar een nuttige plaats in het maatschappelijk leven. Maar dit mag in de opvoeding niet voorop staan. Dat is het punt. Dit mag onze opvoeding van de kinderen niet beheersen. Dat is het punt. Voor alles moet ons omgaan. Zegt u het maar? Dat ze in een rechte verhouding met de Heere komen of leven ze. Daarom zal het eerst gaan. Gewoon dat onze kinderen een kind van God mogen zijn. Dat is het belangrijkste. En of je dan fietsenmaker bent of chirurg, maakt wat uit. Als ze God maar kennen. Lieve gemeente, staat dat voorop. Ik zit naast u hoor. Staat dat echt voorop? Want we hebben ze op te voeden, zegt Paulus, in de lering en de vermaning van de Heer. Wat is het verschil tussen deze twee woorden? Lering en vermaning. Nou, ik denk dat u eerst uw gedachten laat uitgaan naar een stuk leer, lering, iets in de leer hebben. Ja, inderdaad. Maar het woord lering heeft in de eerste plaats hier een praktisch accent. En het woord lering is dan algemener en vermaning is dan meer toegespitst. Bij het woord lering moet u namelijk eerst denken aan handelen. Handelen. Zoals je vroeger bij iemand in de leer ging. In de lering ging. En het handwerk aldoende leerde. Je ging in de lering. Nou, dat wordt bedoeld met het woord lering. Uitermate praktisch. We hebben onze kinderen te leren zich te gedragen overeenkomstig het woord van God. En dan het bijzonder de geboden van de Here te doen. Voed hen op in de lering. Neemt ze in de lering. In het ambachtelijk werk van het Koninkrijk van God. Dat in de praktijk zichtbaar wordt dat ze christen zijn. Dat betekent woordlering. Bij ons hele gedrag zullen we daarin voor mogen gaan. Want je kunt wel zeggen, Piet, jij moet dit en Jantje, jij moet dat. Dat helpt niet, hè? Aanverrechts uitwerkt. Daarin mogen we zelf voorgaan. Zodat het een evangelie vlees en bloed worden in ons. En onze kinderen zien, ruiken, ook dat, de lieflijke reuk van Christus. Pa meent wat hij zegt. En ma heeft daar zelf uit. Dat is eigenlijk, voed hen op in de lering van de Heer. Gaan ze praktisch voor in het christenleven. Leren is in het Oude Testament sterk praktisch gericht. En ook het Nieuwe Testament. Want zeg hoe het moet en niet moet. En je eigen vleeslijke gang gaan. Daar knappen de kinderen op af. De geboden van God noemen. De liefde van God in je mond nemen. En liefdeloos onder elkaar handelen en wandelen. Denken dat ze kunnen kijken op de kerk. Nou en of. Pa, je kan me nog meer vertellen. Zulke dure woorden. Maar in de kerk groet je broeder niet. Of die en die niet. En de kinderen zeggen, kijk het maar. Prachtige woorden. Wat is de praktijk? Dat bedoelt Paulus. Voed ze op, praktisch, in de lering van de Heer. Het woord vermaning komt hiermee overeen. Maar legt meer de nadruk op het woord. Met zoveel woorden voortdurend onze kinderen het woord van God om de aandacht brengen. Voortdurend mag het er ons om gaan dat onze kinderen opgroeien in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Als we hem kennen. En als ze dan slagen in de maatschappij, of hier of daar promoveren, dat is aardig, maar daar gaat het om. Dat ze hem kennen. Daar gaat het om. Ja, dat is nou specifiek christen zijn, hè? Gij geheel anders, hè? Dan de wereld. De hoogste ambitie is dat ze God kennen. Nou, voel je nou dat er al wat vlees gekruisigd moet? Met andere woorden, in hoeverre zijn wij christen op dit punt? Ik heb al meer gezegd. Dan komt de bekering van een heel andere hoek naar je toe. Bent u wel bekeerd? Als je met je kinderen wappert. Dit hebben ze bereikt en dat hebben ze bereikt. En ze kennen geen genade. Het is wat? Het is wat? Voel u nou hoe werelds we als gemeente soms kunnen worden. Gevaar dreigt, toch? In het Oude Testament ligt voortdurend grote nadruk op de vermaning. Het woord van God moet worden overgedragen van kind op kind, van geslacht op geslacht. Zo zal Gods koninkrijk komen. En dat vooral mondeling gedaan. Schriftelijk komt erbij, maar vooral mondeling. Ik denk dat dat best nog een actuele betekenis vandaag heeft. Als je zegt tegen Francine of Peter, joh, je moet het boekje eens lezen. Wat bedoelt u maar? Ja, je moet dat boekje eens lezen. Ja. Kun je echt met eigen woorden niet zeggen wat God van ons vraagt en wie God van ons wezen wil, ook in de opvoeding van een puber, met alle moeite, met alle stress van dien. Heb je uw kind in de gaten? Ik had een gezamenlijke puber zien worden. Ik heb ze compleet zien veranderen. Eerst spontaan, jongens en meisjes. In één keer dat ingekeerde. Dat verlegene. Dat gestreste. En je voelt de strijd die ze hebben. Nou, op dat punt zeg ik. Joh, ik heb een goed boekje voor je. Kun je nou echt met eenvoudige, liefdevolle woorden uit de genade niet zeggen wat het leven met God is? Ook het gaat over het seksuele wat gaat ontwaken van u, adolescent. Kan het niet leiden? Voed hem op in de lering en verhalen van de Heere. Mondeling doorgeven wie God voor je zijn wil. Wie die geweest is in crisis, verleven crisis. Jongen, niet zo moedeloos zijn. Pa, snap je wel. Maar denk erom. Bij God kun je terecht. Zo en zo. Kijk. Die mondelinge overdracht, die vermaning. Wordt bepalend voor de verhoudingen. Van en onder het volk van God en zal het zijn in de gemeente van Jezus Christus. En dan moet je hebben over theologie, of dat soort dingen. Maar gewoon zeggen wie de Heer voor je is. En wie je ook zijn wil voor Jantje, voor Marietje. Ja? Bijbels. Het Nieuwe Testament trekt deze lijn door. Dan dit. In het Oude Testament, ik heb er nog geen naam aan gegeven, was met name de vader een soort priester. Een priester in eigen huis. Dat de vaders genoemd wordt, de moeders, u begrijpt wel, de moeders zijn begrepen de vaders. Het gaat om het hoofd van de vrouw die het hoofd van het gezin is. Ik zei, in het Oude Testament is de vader een priester in het eigen gezin. Dat betekende dat hij de vertegenwoordiger van God is in het gezin. Oei. Landt het? De vertegenwoordiger van God is in het gezin. En hij was onmiddellijk verantwoordelijk dat zijn kinderen leefden naar Gods wet. Daar werd de vader op aangesproken. Door God. Overal benadrukt de Bijbel dat dit de eerste plicht en de eerste taak is van de ouders. Dat moeten we niet overlaten dus aan de catechese. Ah, dat zal die dominee zelf uitleggen. Ook niet aan de school, al is het nog waarderen christelijk onderwijs. Maar de eerste taak ligt bij u en mij. En dan wordt geholpen door de school, door de catechese en door anderen eventueel. Maar de eerste taak ligt bij ons. Gij vaders. Dit niet doen, maar voed ze op, gij vaders en moeders, in de lering en vermaning van de Heer. Nou, dat is geen geringe taak. Kinderen worden beïnvloed door van alles en nog wat. Literatuur, radio, televisie, onchristelijke machten en krachten enorm niet te geloven. Zo gezien sta je vandaag als christenouder eigenlijk voor een onmogelijke taak. Maar wel met God. En dat is het unieke en dat is het bijzondere. God heeft gezegd, mijn naam is, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik was, en altijd dezelfde. Dus in welke cultuur een christen ook leeft, kinderen opgevoed worden, we hebben dezelfde God. Hetzelfde evangelie en dezelfde genade. Dus als christen ouder kun je wel enorm alleen te staan vandaag. Je wordt zo geïsoleerd in de hoek gezet door een anti-christelijke cultuur. En dan moet je staan met God. Dat is bijzonder. Ook in onze 21ste eeuw. Gemaakt voor alles zullen kinderen dat zien en gevoelen dat we zelf geloven wat we voorhouden. Dat we zelf geloven in dat waar we zo bezig zijn. Ja, dan moet je dus bekeerd wezen, dominee. Ja. Ja, weet u iets minder? Ik niet, hoor. Ik niet. Twee wegen. Zelf erin voorgaan, live. En dan moet je zelf, mag je zelf de Heere vrezen. En dan krijg je wijsheid om in te springen op situaties van dat moment. Want er zijn geen algemeen geldende regels. En Jantje moet weer alles aangepakt voor Marietje. Begrijp je? Dat is de geheime individualiteit van een persoonlijkheid. Wat een taak, zeg.
Ja.
Oh, ik dacht dat het leuk was om kinderen te hebben. Dat is het. Dat is een groot geluk. Maar de verantwoordelijkheid. Zonder wijze. Opvoeden. De lering en vermaning van de Heer in de plaats van God zelf. Ja, maar ik ben de Heilige Geest niet. Ja, zo kom je er makkelijk vanaf. Zo werkt God niet. Hij werkt door u. Als vader en moeder. Een praktisch voorbeeld. In de huiselijke kring hebben we allerlei gesprekken vaak. Ook over politieke en maatschappelijke verhoudingen. Ik denk momenteel aan de vakbonden die frontaal op het kabinet staan. Lodewijk Zwalen hoort die oproepen tot protestacties. En daar praat je over. De VUT was in het geding, maar daar praat je over. Maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Praat je dan simpel het journaal maar in de krant, in alle geschreeuw? Of probeer je een echt christelijk standpunt af te wegen en dat met je kinderen te bepalen? Zoekend en tastend. En als onze kinderen dan met andere jongens en meisjes gaan praten en die zeggen, nou, dit en dat is helemaal niet goed en het deugt niet. Dan denk je, hé, als kind, pa en ma zeggen dat anders. Zeg dat heel anders. Kijk. Kijk. Voelt u? Dat is opvoeden. Thuis hoor ik een heel andere benadering. Kennelijk leven mijn ouders en enkele ouders over dingen altijd na in de liefde van God. En de liefde tot de Heer Jezus Christus. Kijk. En dan bij de preek van zondags doorvertalen in je gezin bij je kinderen. Snap je wat? Gij geheel anders. Gij vaders, moeders. Als onze kinderen met vragen komen. Dan zeg je niet van ja, de gezeur. Dan heb je een prachtige gelegenheid om de Bijbelse sporen toe te spitsen op een ark. Om ze mee te nemen in het spoor van de Bijbel. Het voorbeeld laten wij in de schrift lezen, Deuteronomium 6. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggend, wat zijn dat voor getuigenissen en inzichten en rechten, die de Heer onze God u geboden heeft. Zo zult ge tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao Egypte, maar de Heer heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. Met andere woorden, op zekere dag komen je kinderen vragen, pa, maar waarom mag dat niet? Waarom doet u dat? Sorry. Want de vader en moeder van mijn vriend doen dat wel. Waarom doet u dat dan niet? Heb je een vraag? Een prachtige gelegenheid om uw kind op te voeden in de lering en vermaning van de Heer. Dan moeten we niet zeggen, kijk, we zijn helemaal anders, hè. Dat weet je nou wel, we zijn helemaal anders. Ja, we zijn anders. Ja. Maar dan zeg je, wij zijn allemaal in zonde ontvangen geboren. En van huis uit zijn we allemaal slaven van de zonde. En je vader en moeder ook. Pa, zijn niet beter dan de ouders van je vriendje. Maar kijk, het verschil zit hierin dat God ons liet zien hoe verkeerd het was. Dat de Heer Jezus ons bevrijd heeft van de slavernij van de zonde. Ons verlost heeft. Zie je? En daarom kunnen we daar niet in mee. Want dat haalt ons nog vandaan. En dat bindt ons aan de zonde vast. En dat verbindt ons met de wereld zonder God. En dat kan daar niet meer. En dat kan maar echt niet meer. Echt, we zijn niet beter dan de ouders van je vriendje, hoor. Maar kijk, wij zijn daarvan bevrijd, verlost. En zo mag het evangelie brengen. En hoeveel we er dan van zeggen, dat hangt af van de leeftijd van een kind en van de persoonlijkheid van een kind. Maar erg belangrijk, gemeente, en daar ga ik mee eindigen, is dat er in ons huis een altaar staat. Een altaar. Waar verzoening geschiedt voor Gods aangezicht. Ik denk aan Job, weet u wel. Die bad om verzoening, want misschien hebben kinderen gezondigd. Misschien. En als je ze goed kent, dan zie je dat ze zondigen soms. En dan ga je het altaar opzoeken. Waar het bloed van Jezus is. Waar je zelf verzoend bent en wordt met God. Je komt op gelijk plan met je kind. En zeg, mijn lieve jongen, mijn lieve meid, luister het toch eens. Ik snap je wel. Maar begrijp je helemaal. Maar weet je, mijn Heer Jezus heeft mij geleid uit het diensthuis van zonde. Dat kan ook voor jou. Onderschat niet de kracht van het altaar in het gezin. Lieve gemeente, ik vrees soms dat het altaar weg is. Ja, er is wel kerkgang, godsdienst, soms hersteld, maar het altaar is er niet. De kracht van de de godzaligheid. Het direct aanroepen van de naam des Heren. Praktisch. Laat op zijn minst iedere dag er een moment zijn dat je samen bent als gezin rondom de Bijbel. Ik weet de spraak en druk zijn. Maar minstens één keer per dag. Lees die Bijbel voor. En ik raad u aan wat ik zelf deed lang geleden. Geef de kinderen een Bijbel en laat ze meelezen. Dat bevordert de aandacht. En als priester in het gezin gaat u hardop van het gebed. Roep de naam des Heren aan. Een onuitwisbare indruk laat dat achter bij de kinderen. Ik hoor nog mijn vader bidden. Zo wil het woord van God en de geest van God binden werken. Een band leggen met hem in de Heer Jezus. En een band leggen onder elkaar. In een band die van het nieuwe verbond is. Dat van de genade. En op deze band met God en met elkaar lopen de vernietigende krachten van de zonde van de Satan dood. Wie staat daar borg voor? U? Nee. Onze Heer Jezus Christus. Liefde. Zijn liefde vergaat nimmer meer. Waar liefde woont, gebied de Heer zijn zee, gebied. Dan zegt de Heer, ga daar naartoe. Gebied de Heere zijn zegen. Dan woont hij zelf. Dan wordt zijn heil verkregen. Het leven tot een eeuwigheid. En waarin kun je je kinderen beter voorgaan? Dan in het leven tot een eeuwigheid. Nu en straks. Amen.